Op deze tweede paasdagmorgen openen wij Gods woord bij Psalm 139. Psalm 139 is de schriftlezing in deze morgen.
Een psalm van David voor de opperzangmeester. Heere, gij doorgrondt en kent mij. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij omringt mijn gaan en mijn liggen. En gij zijt al mijn wegen gewend. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, Heere, gij weet het alles. Gij bezet mij van achteren en van voren, en gij zet uw hand op mij. De kennis is mij te wonderbaar, zij is hoog, ik kan er niet bij. Waar zou ik heen gaan voor Gods geest, en waar zou ik heen vlieden voor uw aangezicht? Zo ik opvoer ten hemel, gij zijt daar. Of bedde ik mij in de hel, zie, gij zijt daar. Namelijk vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee. Ook daar zou uw hand mij geleiden, en uw rechterhand zou mij houden. Indien ik zeide, de duisternis zal mij immers bedekken, dan is de nacht een licht om mij. Ook verduistert de duisternis voor u niet, maar de nacht licht als de dag. De duisternis is als het licht. Want gij bezit mijn nieren. Gij hebt mij in mijn moeders buiks bedekt. Ik loof u, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Ook weet het mijn ziel zeer wel. Mijn gebeente was voor u niet verholen als ik in het verborgene gemaakt ben. En als een borduursel gewrocht ben in de nederste delen der aarde. Uw ogen hebben mij ongevormde klomp gezien. En al deze dingen waren in uw boek geschreven. De dagen als ze geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was. Daarom, hoe kostelijk zijn mij, o God, uw gedachten. Hoe machtig vele zijn haar sommen. Zou ik ze tellen? Harer is meer dan des zands. Word ik wakker, zo ben ik nog bij u. O God, dat gij de goddeloze ombracht, en gij mannen des bloeds, wijk van mij, die van u schandelijk spreken en uw vijanden ijdelijk verheffen. Zou ik niet haten, heren, die u haten, en verdriet hebben in degene die tegen u opstaan? Ik haat hen met een volkomen haat, tot vijanden zijn ze mij. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. En zie of bij mij een schadelijke weg zij. En leid mij op de eeuwige weg.
Gods woord wordt in deze ochtend bediend vanuit Psalm 139. En daarvan vers 11 en 12. Psalm 139, vers 11 en 12. Daar zegt de dichter, indien ik zeide, de duisternis zal mij immers bedekken. Dan is de nacht een licht om mij. Ook verduistert de duisternis voor u niet. Maar de nacht licht als de dag, de duisternis is als het licht, tot zover. Bij deze tekst gekomen, gemeente, via twee wegen. Allereerst via de tekst van Goede Vrijdagavond, het vierde kruiswoord, woorden die de Heer Jezus sprak in de drieuurige duisternis. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En wij zagen toen dat hij van God werd verlaten, opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden. Nou, wat dat betekent, wij nimmer meer van God verlaten zouden worden, dat legt Psalm 139 ons uit. Dat is de eerste weg. De tweede weg, juist in deze tijd en ook onder ons, is er veel eenzaamheid. Het leek me goed om ook met het oog op u, jou en mij te luisteren naar de troostvolle prediking van Psalm 139... tegen de achtergrond van deze tijd, maar ook tegen de achtergrond van Pasen. Vandaar vanmorgen Psalm 139. Het thema waaronder de woorden van vers 11 en 12 worden verkondigd zijn de troost van Gods alomtegenwoordigheid. De troost van Gods alomtegenwoordigheid. Dat wordt eerst beschreven. En we zullen vooral in dat eerste punt kijken naar de psalm zelf. Wat zegt David hier nu eigenlijk? Vervolgens wordt die troost beleden. En in dat tweede punt zullen we ons vooral richten op de versen 11 en 12. En vervolgens wordt die troost ook beleefd. Hoe werkt David dat nu uit? Ook in zijn eigen hart en leven. Dus die troost wordt allereerst beschreven, vervolgens beleden. En in dat tweede punt kijken we vooral naar de tekst van vanmorgen. En als laatste ook beleefd. Het thema van deze psalm, dat geeft David al direct aan. Ik kijk met u gewoon even naar de psalm zelf. Hij zet met dat thema in vers 1 en 2. Heere, gij doorgrondt en kent mij. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. En dat het thema is, dat zien we ook omdat diezelfde woorden nagenoeg bijna op dezelfde manier terugkeren aan het slot van deze psalm. Vers 23, doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedacht. U ziet dat aan het begin en aan het slot van Psalm 139 dezelfde woorden terugkomen. Als een belijdenis, gij doorgrond en kent mij, en in het slot als een gebed. Ook in die volgorde, eerst de belijdenis en vervolgens een gebed. God doorgrondt Davids leven. En daar is David niet bang voor en dat verrast ons aan de ene kant. Niet dat wij ons willen verheffen vanmorgen boven David. U en ik hebben de handen vol aan onszelf, denk ik zomaar. En tegelijkertijd, gemeente, voor zover ik weet, is er niemand in onze gemeente die een moord op zijn geweten heeft. En dat heeft David wel. En dan zullen we het alleen maar daarbij laten. Er zijn meerdere dingen te noemen vanuit het leven van David, waardoor we eigenlijk zouden verwachten dat deze man deze woorden nooit zou durven optekenen. In ieder geval nooit zwart op wit op papier zou durven te zetten. Heere, gij doorgrondt en kent mij. En dat ook nog eens een keer voorbrengt in het midden van de gemeente, onder de mens. Deze man, als hij in onze tijd zou hebben geleefd, zouden wij misschien ergens achter in de Bethelkerk een plaatsje hebben gegund in een hoekje, waar hij onopvallend voor de rest van zijn leven zijn jaren zou kunnen slijten onder de prediking van het woord. Maar iemand met zo'n levensboek en met zo'n levensgeschiedenis, dat zoveel zwarte bladzijden telt, die geven wij vandaag de dag denk ik niet meer een plaats op de voorgrond. En toch heeft de God deze man juist daarvoor ook willen gebruiken. Ondanks de zonde in het leven van David stijgt de trouw van de God van David daar ver bovenuit. En dat mag ons vanmorgen ook tot troost zijn, gemeente, dat de Heere niet een Johannes, een discipel die de Heere Jezus lief had, de apostel der liefde, maar een man als David gebruikt om de troost van Gods alomtegenwoordigheid te laten zien. David gebruikt door verschillende beelden om uit te leggen dat de Heere overal is waar hij is. En dat bedoelt het woord alomtegenwoordigheid. God is overal waar David, waar u en ik en jij zijn. Allerlei beelden gebruikt en hij gebruikt, begint daarvoor ook bij het gewone dagelijks leven. Ik zit nu in vers 2. God kent zijn zitten en opstaan. Dat is een uitdrukking voor zijn dagelijkse doen en laat. Zoals wij vanmorgen opstonden van ons bed, ons hebben gewassen, gekleed, gegeten, gedronken, vanmorgen luisteren, vanmiddag misschien andere dingen gaan doen. De Heere weet dat, zo beleidt David, dat elke dag weer opnieuw omringt God zijn zitten en zijn opstaan, zijn doen en zijn laten in het dagelijks leven. God weet ook van tevoren, het slot van dit vers, wat David van plan is om te gaan doen. Hij kent van verre de daggedachten, voornemens, de plannen van David. En de Heere is daar ook bij betrokken, omdat David wil dat God daarbij betrokken is. God omringt ook, vers 3, ze gaan en ze liggen. Ze leven overdag door het leven heen. Maar ook wanneer 's avonds of 's nachts David zich te rusten begeeft, ook dan is de Heere bij hem. Niet alleen overdag, als David actief is, maar ook 's nachts, als David ligt te slapen. Rust, schaduw van Gods nabijheid over zijn leven. En weet David zich geborgen bij God die erbij is. God verstaat niet alleen van verre zijn gedachten, omringt zijn gaan en zijn liggen, maar hij weet ook van alle dingen af. Gij zijt al mijn wegen gewend. David betrek de Heere ook bij alle dingen. Als hij 's morgens, om het maar te zeggen in de woorden van onze tijd, zijn agenda openslaat om te zien wat er voor die dag is gepland, doet hij dat voor Gods aangezicht en onder Gods oog. Bij alles wat hij doet en bij alles wat hij van plan is om te gaan doen, betrekt hij de Heere. Dat kost weinig moeite. Daar hoeft David niet zijn beste voor te doen, want God is bij hem. Zo beleed hij aan het begin van deze psalm. De Heere is bij hem. Waarom? Omdat God dat wil. Daarom. En vanuit dat besef overziet David heel zijn leven. Hij leeft dus coram deo, onder Gods oog, voor Gods aangezicht. God is niet alleen betrokken bij zijn doen en laten. Vers 4 zit ik nu, de Heere weet ook wat David zegt. Alle woorden die David uitspreekt zijn bekend bij de Heere. En wat is dat een wonder, gemeente, dat hebben wij ook nodig. Dit besef dat God alomtegenwoordig is, ook als het gaat om ons spreken en om ons luisteren. Dat wat we zeggen ook door de beugel kan, onder Gods oog gezegd kan worden. God weet het allemaal, zo zegt hij. De Heere omringt zijn leven, vers 5. Voor ons gevoel een merkwaardige uitdrukking die hier staat. Maar David formuleert het als het ware, vat het als het ware kort samen. Gods alomtegenwoordigheid ziet David, zo beleidt hij dat in het vers, als de ruimte om binnen te kunnen leven. De nabijheid van de Heere omgrenst zijn leven. En in de nabijheid van de Heere krijgt David de ruimte om te leven. Als mens voor Gods aangezicht, als mens tegenover zijn naast, wordt zijn leven omringd door de Heere zelf. Gods hand ligt op David, leidend, sturend, beschermend en zorgend. En als we dat op onszelf toepassen, gemeente, dan laten we dat vanmorgen in eerste instantie maar ook gewoon allemaal even doen, of u nu de Heere kent of niet, maar de Heere kent u wel. Dan begint het ons te duizelen. Niet alleen te duizelen als het gaat om ons leven. Wij zijn maar mensjes van de dag. We overzien ons leven niet. God staat erboven. We weten niet eens waar we over een half uur zijn. En wat er dan met ons leven aan de hand is. Laat staan als we dat uitbreiden. Naar de mensen om ons heen. Op dit moment bij u in de kamer. Als u met meerdere mensen mag zitten. God kent hen allemaal. Hoofd voor hoofd en heel persoonlijk. Weet wat er op dit moment omgaat in hun gedachten. Wat hun voornemens zijn voor deze dag, hoe ze staan in het leven en hoe ze zich willen bewegen onder Gods oog. Maar ook als we het brede trekken over het geheel van onze gemeente, en dat mag ons in deze tijd een diepe troost zijn, gemeente. De Heere kent ons allemaal en wil ons ook allemaal vasthouden. Maar als ik dat zo zeg, dan begint het ons te duizelen. Ambtsdragers, die herkennen zich op dit moment, denk ik wel in mijn opmerking, dat wanneer wij denken aan de gemeente, we voortdurend ook rondlopen met de gedachte, ben ik niet iemand vergeten? Vergeten te bellen, vergeten te mailen, of vergeten te appen, even contact hebben met iemand, zie ik niemand over het hoofd. Maar boven onze gemeente, dat mag ons als kerkraad ook tot troost zijn, staat God. Hij kent ons allemaal. Ons duizelt het. Het gaat ons verstand, onze kennis te boven. Maar het hoort bij God, dat hij alle dingen weet. David breidt dat dan uit en ik zit nu in vers 7. Door eens de vraag op te werpen, waar zou ik heen gaan voor uw geest? En waar zou ik heen vlieden voor uw aangezicht? Twee vragen die ons in verwarring kunnen brengen. Wanneer we eerst zien hoe David zo op vertrouwelijke wijze de nabijheid van de Heer in zijn leven beleidt. In alle dingen is de Heer betrokken en David wil dat ook, dat God in alle dingen betrokken zijn. En dan opeens spreekt hij van de weersomstuit om te vluchten voor Gods oog. Maar door het stellen van deze vraag geeft David eigenlijk al meteen een antwoord. Al zou hij van plan zijn om onder Gods oog weg te vluchten. En we kennen zo een. Jona, die op de vlucht sloeg voor God. Die in dat schip in Javo, de havenstad, een ticket boekte naar Verwegistan. Ver bij God vandaan, onder Gods oog vandaan. Zo merkt de Bijbelschrijver op Als hij beschrijft hoe Jona probeert te vluchten voor God. Wel, zegt David, stel je voor dat ik dat zou van plan zijn. Niet dat hij dat wil, maar stel je voor dat ik dat zou willen. Dan is dat nog onmogelijk. Want al wil ik wel van God afkomen, God wil niet van mij af. Hij doorgrondt en kent mij. Mag ons tot troost zijn, gemeente. Niet om makkelijk te gaan leven, maar dat de trouw van de Heere de dragende grond is onder ons bestaan. En dat wanneer wij misschien door onbedachtzaamheid, of omdat we ons hart openstellen voor die ene boezemzonde, er altijd een weg terug is. Waar zouden wij heen vlieden voor Gods aangezicht? God is daar ook om ons op te rapen, desnoods op zijn schouders te leggen, weer terug te brengen tot de stal en tot de kudde. Zo ik opvoer, vers 8 ben ik nu, u bent daar ook, tot in de hemel, of bed ik mij in de hel, zie gij zij daar. Dat is een rare uitdrukking, zo op het eerste gehoor. Is God in de hel? Nee. En dat maakt de hel tot een hel. Wat God daar niet is. Maar u moet weten dat in het Oude Testament dit woord in de Statenvertaling meerdere betekenissen heeft. De eerste betekenis, zoals wij het vaak lezen, de hel als de plaats van de eeuwige verdoemenis. De plaats waar mensen zijn, die ondanks dat God in hun leven aanwezig is, God niet hebben leren erkennen of willen erkennen als hun God en hun zaligmaker. En daarom uiteindelijk gestorven zijn zoals ze hebben geleefd. Ze wilden zonder God leven en zijn zonder God gestorven. Maar in de Statenvertaling heeft het woord hel ook de betekenis van het graf. Of de macht van de dood. En die betekenis moeten wij hier ook lezen in dit vers. Het graf, die donkere, diepe plaats tegenover de hemel. Zo hoog mogelijk wil David als het ware zeggen, tot in de hemel toe. Of zo laag mogelijk, tot op de bodem van het graf. U bent daar. Ik stip dat even aan, gemeente. Maar wat is dat ook een troost voor hen die we mochten laten liggen in de handen van de Heer. Ik denk toch even aan de prediking van gisteravond. Die in Jezus ontslapen zijn. Het Oude Testament zou dan zeggen, de Heere is daar. Waar wij hun lichamen hebben neergelegd in de handen van hun Schepper. Nam ik vleugelen van de dageraad, woonde ik aan het uiterste der zee, ook daar zou uw hand mij geleiden. Met deze uitdrukkingen bedoelt David te zeggen, vleugelen van de dageraad, dat is het oost in de taal van het Oude Testament. Dageraad, daar waar de zon opkomt. David zou zeggen, word ik als een vogel en vlieg ik zo ver mogelijk naar het oosten, daar waar de zon voor het eerst zichtbaar wordt, u bent daar ook. En als we staan in Israël en we kijken naar het westen, dan kijken we naar de zee, naar de Middellandse Zee. En dat is in de taal van het Oude Testament het westen. Woonde ik tot aan het uiterste van de zee, dus ver, zo ver mogelijk het uiterste van het westen, ook daar bent u. Wij zouden het vandaag de dag zeggen, welke kant ik ook opging. In alle windstreken, noord, oost, zuid, west, over het rond van deze aarde, is de Heere bij zijn kinderen, vertroostend aanwezig. God is daar niet alleen aanwezig, David spitst het ook toe in ons vers 10, uw hand zal mij daar ook geleiden. Ook buiten het land waar God als koning heerst, en dat is het land Israël in de tijd van het Oude Testament, maar Gods hand is uitgestrekt over deze hele wereld en dat maakt de God van Israël ook tot een unieke God. De wereld waarin deze psalm ontstaan is, geloofden de mensen buiten Israël dat hun goden alleen het voor het zeggen hebben binnen de grenzen van hun land. En op het moment dat ze van plan waren om een ander land te veroveren, moesten ze niet alleen hun God daarin meekrijgen, maar er ook voor zorgen dat de goden van de tegenstander zouden overlopen naar hun God. Anders lukte het hun nooit om de grens van de buren over te steken. Maar deze psalm doorbreekt die grens. Omdat God de hele wereld heeft geschapen en draagt in zijn hand, bestaan er voor hem geen grens. Al zou David de grens van zijn eigen land passeren en naar het buitenland gaan, God is daar, omdat dat buitenland van David het land van de Heer is. Hij houdt hem daar vast en hij bestuurt zijn leven. En hij bewijst dat hij daar ook de koning over het leven van David is en ook over het leven van David blijft. Uw rechterhand zal mij houden, houdt mij vast. De rechterhand van de Heere, dat in de taal van het Oude Testament Gods almacht symboliseert, die hij aanwendt om zijn volk staande te houden. Denk aan Psalm 118. Door Gods rechterhand houdt God zijn volk in stand, houdt hij hen vast en beschermt hen door dood en graf heen. De rechterhand van de Heere is hoog verheven. Wel zegt David, waar ik ook ben en waar ik me ook zal begeven en wat ik ook zal doen, God leidt mijn leven en is daar nabij. Hoe komt dat? Dat David zo wijd spreekt over Gods alomtegenwoordigheid. Het dagelijks leven, dat eerste deel van Psalm 139. Vervolgens hemel en aarde waarbinnen het leven van David zich beweegt. Maar ook over het rond van deze aarde. Wel zegt David, daarvoor moeten we even teruggaan naar het begin van het leven. Ik sla onze verse even over, gemeente, in het eerste punt. En ik kijk met u naar vers 13 en 14. Hij zegt het, u bezit mijn nieren. Dat betekent dat de Heere het oorsprong van Davids leven in zijn bezit heeft. Nieren staan hier als symbool voor het ontstaan van het leven. Centrum van het leven. De buik van Davids moeder was de Heere daar. Niet alleen aanwezig, maar God nam ook het voortouw. Hij weefde het leven van David. En als David die woorden gebruikt, dan bedoelt David te zeggen dat de Heer op een hele voorzichtige wijze, bedachtzaam, maar wel met de kunde van een vakman, als een wever het leven van David geweefd heeft in de moederschoot. God stond aan het begin van het leven, was betrokken bij het ontstaan van het leven van David, maar gaf ook zin aan het leven van David. En daar wil ik even de vinger bij leggen. Ook voor verschillende mensen onder ons. Vers 16 zit ik nu. Uw ogen hebben mijn ongeformeerde klomp gezien. Mijn ongeformeerde klomp. Er staat niet een ongeformeerde klomp. Zo kijken wij er tegenaan. In deze tijd van techniek wordt er vaak zo over het ontstaan van het leven gesproken. Als een klomp cellen. Vormloos. Dus betekenisloos en op dat moment nog zinloos. Maar Gods woord spreekt over een hele andere manier over ons leven. Er staat mijn ongeformeerde klomp gezien. Waarom mijn? Wat is de betekenis daarvan? Betrekt David dat alleen maar op zichzelf als hij denkt aan het ontstaan van zijn leven? Dat hij er toen al was hij er op dat moment zich niet van bewust, zijn leven ontstond in de moederschoot. Nee, David wil met deze woorden mijn ongeformeerde klomp belijden, dat God wilde dat hij leeft en dat daarom zijn leven zin heeft. En dat God betekenis gaf, identiteit gaf aan zijn leven, omdat zijn ogen op die ongeformeerde klomp rust. Wat wij er niet in zagen, een vormloze klomp, zag God al wel, een leven tot eer en verheerlijking van hem. En daarom heeft het voor u zin om te leven. Ook ervaart u op dit moment de zinloosheid van uw leven. Ik kreeg me heel in het bijzonder tot hen die onder ons, maar ook buiten onze gemeente, met ons meeluisteren. Op dit moment het zo moeilijk hebben met de zin van het leven. Geworpen worden op zichzelf. Juist ook door de eenzaamheid die deze periode met zich meebrengt. En wat kan die pijnlijke vraag dan zo sterk naar je toe komen? Heeft het leven nog wel zin? Wel, kijk eens naar Psalm 139. Het leven heeft zin. Waarom? Omdat Gods oog aan het begin van jouw leven stond. En al betekenis gaf aan je leven voordat jij besefte dat je leeft. Gods oog gaf identiteit aan je leven. En dat is maar goed ook dat de Heere dat doet. Dat hij er al vanaf het begin bij betrokken is. Wij kijken met onze ogen tegen ons leven aan. Of tegen het leven van een ander. En we staan dan al zo snel klaar met onze conclusies. of met onszelf verwijt. Maar God verwijt ons niet dat we leven. Hij wil dat we leven. Al deze dingen, vers 16, waren in uw boek geschreven. De dagen als zij geformeerd zouden worden toen er geen van die was. David bedoelt daarmee te zeggen, heel ons leven ligt als het ware opgetekend in het boek van de Heere. En daarmee trekt hij wel even een ander spoor. De gedachte dat ons leven opgetekend staat in een boek was in de wereld van het Oude Testament wijd verspreid. Ook de heidenen geloofden dat. Ja, ik zeg het eigenlijk verkeerd. Ze berusten daarin. Het was geen geloof. Je moest het er maar mee doen. Dat je leven opgetekend was in een boek en dat het zich volgens dat boek bladzijde voor bladzijde afspeelde. Daar had je eigenlijk geen invloed op. Je leven lag in de handen van de goden en bij die goden was je nooit zeker van je zaak. Maar David zet een wissel om. Er staat niet een boek of het boek, uw boek geschreven. En die u is die God waarvan hij zegt, gij doorgrondt en kent mij. De gedachte dat ons leven als een boek ligt opgetekend in de handen van de Heere is voor David niet bedreigend. En geeft hem niet een naar gevoel alsof alles gaat zoals het moet gaan. Maar de Heere is erbij. En zijn leven is betrokken op mijn leven. Gij doorgrondt en kent mij. Ik trek gemeente aan het slot van dit eerste punt een aantal lijnen. En we maken dan snel een stap naar het tweede punt. In de eerste plaats mogen we deze woorden op dit moment op ons allemaal toepassen. Dit belijden van de schrift geldt voor een ieder van ons. Ook al kennen we de Heere op dit moment niet, dan nog blijft het staan dat God ons leven overziet, bij alle dingen betrokken is en ook wil zijn in de weg van het gebed en ook staat aan het begin van ons leven. En dat betekent voor u die de Heere nog niet kent, dat daardoor er geen drempel is om terug te keren tot de Heere. Wanneer u uw mond open doet om alles tegenover de Heere uit te spreken, de weg van schuldbelijdenis en zonde, weet God al wat hij hoort. Maar hij wil het ook horen, uit uw mond, zodat hij weet dat het komt uit uw hart en u niet gedwongen wordt om uw hart uit te storten voor de Heere, maar dat wanneer wij met het schaamrood op onze kaken, met een gebroken hart en een verslagen geest knielen voor de Heere, ons ook veilig en beschermd weet wanneer we de dingen moeten belijden die een ander niet hoeft te horen, maar die God in zijn goedheid, in zijn trouw, in zijn genade en in zijn zorg onteerd en ontheiligd hebben. De Heere wil het horen, want hij is erbij. Laat het ook tot troost zijn, gemeente, voor hen die de Heere mogen vrezen. Al zien wij God niet altijd in ons dagelijks leven, hij is er wel. Waarom? Omdat hij God is. Omdat hij de Heere is. Daarmee zet deze psalm in. En bij die naam de Heere hoort altijd een mens. Zo functioneert die naam. Ik ben erbij. Die naam krijgt pas betekenis als God ook echt bij iemand is. Dat geldt als het troost voor hen die de Heere mogen vrezen. Ik ben erbij. En laten we die troost ook heel concreet praktisch uitwerken in deze tijd. Ik ben erbij, ook als de kinderen niet bij zijn. Ik ben erbij, als ik niet bij mijn man of bij mijn vrouw kan zijn. Ik ben erbij, als ik mijn vader of mijn moeder niet kan opzoeken. Ik ben erbij, als ik weet dat er grote zorg, spanningen zijn. Ik ben erbij, als ik psychisch beschadigd ben. En in mijn nood, haak en hunker naar God. En voor mijn gevoel de Heer op dat moment niet zie. Dan nog ben ik erbij, zegt de Heer. Waarom kan ik dat zo sterk zeggen? Dan maken we de stap naar het tweede punt. Omdat David dat ook beleidt. Dat doet hij op een ontroerende wijze. Gemeente vers 11 en 12. Daar staat, indien ik zeide, de duisternis zal mij immers bedekken. Dan is de nacht een licht om mij. Ook verduistert de duisternis voor u, de Heere, niet. Maar de nacht ligt als de dag. De duisternis is als het licht. Met alle respect die ik heb voor de Statenvertaling, het is de beste vertaling in ons taalgebied, denk ik dat we toch hier het iets scherper moeten zeggen in vers 11. En ik wil het letterlijk lezen zoals het daar staat. Indien ik zeide, de duisternis zal mij immers overweldigen. Kun je dat bedekken? Dat is een hele mooie klank. Dat hebben we gisteravond meegemaakt. Ik denk dat wij met verschillende anderen gisteravond nog genoten hebben van het prachtige weer. En dat langzaam maar zeker, we zaten buiten, u wellicht ook, langzaam maar zeker die duisternis ons bedekt heeft. Nou, we zitten daar dan in de schemering van de avond. Misschien hadden we nog wat op tafel staan of een brandende kaars. Dan voel je toch iets van die geborgenheid zo met elkaar, terwijl het langzaam maar zeker donker begint te worden. Maar hier heeft het een dreigende klank. Als de duisternis mij dreigt te overweldigen, dan moeten we denken aan dat opzwepende, opgezweepte water dat opgestuwd wordt door een storm en dat ons als het ware overweldigt. Of zoals we dat wel eens zien op zo'n broeiende zomerse namiddag, als het een strak blauwe hemel was geweest die langzaam maar zeker begint te veranderen. En dan zien we dan in de verte die rollende donderwolken aankomen. Dan weten we allemaal wat er staat te gebeuren. Alle spullen naar binnen, want er komt onweer, er komt noodweer. En voordat we het goed en wel gerealiseerd hebben, hangt die zware bui al boven onze plaats en boven onze woning en barst in één keer los. Nou, dat is het beeld wat David hier gebruikt. Als de duisternis mij zal overweldigen. Het is dus geen vriendelijk beeld, maar een dreigend beeld. Hoe komt dat, dat David opeens zo spreekt? Duisternis tegenover licht. Dat gebeurt wel vaker in de schrift, gemeente, dat die twee tegenover elkaar staan. Niet alleen in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament. Denk aan Johannes 1. Dat het woord van God in de wereld, in de duisternis is gekomen. Maar wij mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. En er zit de Heer Jezus zelf ook niet, die vaak die tegenstelling gebruikt door zichzelf te vergelijken met het licht van de wereld. De zonde en de macht van de zonde als de macht van de duisternis. Wel, aan deze tegenstelling ligt Genesis 1 ten grondslag. Die eerste verse van de Bijbel. Toen de duisternis heerste op de water. Alles donker was. En de aanwezigheid van God merkbaar werd toen hij sprak, daar zij licht. God openbaarde zichzelf in de duisternis. En toen hij sprekend begon te scheppen, moest de duisternis wijken, werd naar achteren gedrongen. In Genesis 1 is het nog een onderdeel van Gods scheppend handelen. Maar vanaf Genesis 3 heeft de duisternis een donkere, een gewelddadige kant gekregen. Staat de duisternis symbool voor de macht van de dood, voor gevaar, voor ziekte, voor lijden, sterven en pijn. Nou, dat klinkt allemaal door in ons vers. Als de duisternis mij dreigt te overweldigen, dan is de nacht een licht op mij. David speelt als het ware met die beelden. Als de duisternis mij overweldigt, is de nacht een licht voor mij. We hebben opnieuw Genesis 1 nodig, gemeente, om dit gedeelte te kunnen begrijpen. God schiep licht en daar was licht. En vervolgens stelde hij in de loop van de scheppingsdagen de dag aan de hand van de zon aan en de nacht aan de hand van de maan en de sterren. Eerst was de duisternis, toen licht. En pas later op de derde dag, licht, dag tegenover nacht. David wil in deze woorden die hij hier uitspreekt tegenover de Heere belijden, dat wanneer de duisternis als een geweldige macht hem dreigt te overweldigen, God daar is. En waar de Heere is, daar is het licht van zijn aanwezigheid. Daar is God zelf, vertroostend, scheppend, genadig, het leven gevend en het leven onderhoudend. Dan moet de duisternis uiteindelijk terrein prijsgeven aan God die daar is. En David die dan ook door de Heere geleid, bestuurd en vertroost wordt, weet zich tegenover die geweldige macht van de duisternis, waarin wij mensen in onszelf niet bestand zijn tegen, om daar tegenop te kunnen staan, weet zich beveiligd door God die het licht is en hem omringt met zijn aanwezigheid. God is daar. Daarom beleidt hij tegenover de Heere, vers 12, dat de duisternis God niet verduistert. Maar de nacht ligt als de dag. Daar waar de Heere is, daar verdwijnt de duisternis. Blijft de dag. Duisternis is als het licht. Er is één moment in de geschiedenis van Israël, gemeente, dat dat heel duidelijk is geworden. En dat was toen het land, toen Israël nog verbleef in Egypteland. Die ene laatste plaag, toen het land van Egypte geteisterd, overweldigd werd door een 3 dagen lange duisternis. De mensen waanden zich in het rijk van de dood. Maar in Goos baden alles in het licht. Alsof God wilde zeggen, daar waar ik ben, daar is het leven en daar is het licht. Wel, zegt David, dat is de troost van Gods alomtegenwoordigheid. Laten we vanuit dit moment, gemeente, aan het slot van dit tweede punt een aantal lijnen gaan trekken. In de eerste plaats deze lijn. Dat daar waar de Heere aanwezig is in het leven van zijn kinderen, de duisternis geen kans krijgt om hen te overweldigen. Niet dat de duisternis dat niet zal proberen. Daar is David zich terdege van bewust. En op een pijnlijke wijze heeft hij dat meer dan eens in zijn leven ondervonden. Hij spreekt hier in vers 11a niet op een goedkope manier erover. Dat de troost van Gods alomtegenwoordigheid per definitie betekent dat hij geen gevaar meer hoeft te duchten. Nee, daar waar de Heere is, is het licht. Maar wat als David een stap zet buiten het licht, buiten de alomtegenwoordigheid van de Heere? Wanneer David die ontroerende belijdenis waarmee deze psalm inzet, Heere, gij doorgrondt en kent mij, niet meer in praktijk wordt gebracht in het dagelijks leven, dan is het gevaar groot dat de duisternis hem dreigt te overweldigen. Meer dan eens, gemeente, is dat ook bijna gelukt in het leven van David. Denk aan de geschiedenis van Absalom, waar David op enig moment ook ziet dat hij in zijn kind zichzelf terugziet en zijn eigen geschiedenis weer tot leven ziet komen. Denk aan die geschiedenis met Batseba. Denk aan die geschiedenis met die volkstelling. Dat David op enig moment, op een dag, niet meer leeft in het besef dat God erbij is. En zijn plannen en zijn voornemen ook mag kennen, omdat hij het plan heeft opgevat vanuit hoogmoed om het volk te tellen en te zien hoe machtig hij is. Alsof hij dat grote koninkrijk neer heeft gezet op de kaart. Als verdienst, als resultaat van zijn inzet en inzicht. Dan dreigt de duisternis hem te overweldigen. En wordt hij bijna weggevaagd. Laten wij in de eerste plaats God bidden om zijn nabijheid. Elke dag weer opnieuw. Om beschermd te worden tegen onszelf. Maar laten wij ook de Heere bidden om zijn nabijheid tegenover de geweldige machten van de duisternis die zich op dit moment manifesteren. Duister van de ziekte, het duister van het lijden, het duister van het verdriet, het duister van het sterven, waar God niet in aanwezig is, omdat hij daarin niet wordt gekend. Dat ligt dicht bij ons hart, gemeente, dat wij verdrietig kunnen zijn en dat we eenzaam kunnen zijn, terwijl we God daarin niet willen laten kennen. Dan is het gevaar levensgroot dat de duisternis ons overweldigt en ons leven verdwijnt in de nacht. Het vertroostende van deze psalm is dat het gevaar van die geweldige macht van de duisternis ingeklemd staat. En met ingeklemd bedoel ik ook de figuurlijke betekenis van inklemmen. Het kan als het ware geen kant meer op. Waarom niet? Wel, kijkt u maar even met me mee naar de opbouw van vers 11 en 12. Als ik zeide, de duisternis zal mij immers overweldigen, dan is de nacht een licht op mij. Ook verduistert de duisternis voor u niet, maar de nacht licht als de dag. De duisternis is als het licht. U ziet dat in vers 11. David begint met het woord duisternis. Als die ons dreigt te overweldigen. Hij maakt dan de stap naar de nacht. En van de nacht naar het licht. En dat is God in deze psalm. Hij kijkt dan weer terug naar de duisternis. Maar dan wel vanuit het licht van Gods alomtegenwoordigheid. En hij belijdt het in het slot van vers 12. Dan is de duisternis als het licht. Met andere woorden, als de Heere daar is, dan moet de duisternis wijken. Nee, dat staat er niet. Als God daar is, dan is hij bemachtigd om de duisternis om te zetten in het licht. Zoals God sprak in Genesis 1. Daar zij licht. En moest de duisternis plaatsmaken voor het licht. Dit is nu de Heere gemeente. Die zelfs in tijden van moeite, zorg en verdriet er is. En zo ons leven opeens in een heel ander licht plaatst. In het licht van zijn nabijheid. Dan verandert de duisternis in het licht. Omdat God in het verdriet, in de zorg en in de moeite, vertroostend, beschermend, zorgend, leidend er is. Dat is hij trouwens ook aan zichzelf verplicht. Want God is een licht en gans geen duisternis is in hem. Ik moet het toch even opmerken, gemeente. Wat is Gods woord toch ontroerend mooi, vindt u niet? Dat met behulp van dit soort beelden, al luisterend naar de schrift, de alomtegenwoordigheid van God ook in ons leven heel concreet zichtbaar wordt. In het licht van Gods nabijheid zien wij het licht, en dat is de Heere zelf. Dat is vertroostend. Die troost wil de Heere beschikbaar stellen voor een ieder, ook voor u die nog wandelt in het duister. Maar wat is dat ook in het bijzonder vertroostend voor hen die de Heer ook mogen vrezen. Dat zij zich ook juist hier in het licht van Gods nabijheid omringd mogen weten door God die troost, beschermt en genadiglijk nabij wilt zijn. Dan verandert de duisternis van karakter. Dan wordt het een nacht waarin de Heere aanwezig wil zijn. Dan wijkt het gevaar, dat gewelddadige karakter, omdat de Heere daar zelf is, beschermend en genadig. Deze troost hebben wij nodig, gemeente, juist ook in deze bange tijden. God heeft een woord ook voor deze tijd dat past bij ons leven en bij onze situatie. We zien het om ons heen, ook in onze samenleving. En we zeggen dat niet om ons erboven te verheffen. Maar onze woorden vallen stil in het licht van wat we allemaal meemaken. De grote mannen tasten in het duister en weten het niet meer. Maar het woord van onze God, het woord van de levende God, heeft juist nu zeggingskracht en actualiteit. In het duisteren van deze tijd, waar de duisternis zo sterk om zich heen grijpt, gewelddadig, mag de Heere ook spreken en wil de Heere spreken. Vertroostend en genadig. Laten we ons wenden tot hem, gemeente, die ons in het woord gewend heeft tot ons. En laten we zo vanuit dit woord ook hem erkennen als de levende God die boven alle dingen staat. We hebben dat ook nodig, ook met het oog op de tijd die nog voor ons ligt. En hoe die tijd eruit zal zien, niemand weet het op dit moment. Dat is de enige boodschap waarmee we het vandaag weer moeten doen. We weten het eigenlijk niet. Maar de Heere wil voorgaan. En dan maak ik aan het slot van de preek de stap naar het derde punt. En dat is heel kort. De beleving bij deze psalm. Als deze psalm uitgesproken is, dan krijgt het opeens een andere toon. En dat heeft ook vele uitleggers verrast. We zouden zeggen dat bij het slot van deze psalm niet een gebed hoort om wraak, want dat is het wel. Kijk er maar mee, vers 21, daar staat, ik bedoel vers 19, O God, dat gij de goddeloze ombracht en gij mannen des bloeds wijkt van mij, die u van u schandelijk spreken en uw vijanden ijdelijk verheffen. Zou ik niet haten, heren, die u haten en verdriet hebben in degene die tegen u opstaan? Ik haat ze met volkomen haat, tot vijanden zijn ze mij. Doorgrond mij, o God, ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. En zie of bij mij een schadelijke weg zij en leid mij op de eeuwige weg. Er zijn nogal een aantal uitleggers die zeggen die laatste versen vanaf vers 19 horen niet bij deze psalm. Die zijn er later bij geplaatst. En ik kan het ook ergens begrijpen, gemeente, en dat denk ik u ook wel. Voor ons gevoel past dat niet bij elkaar. Als je in deze psalm zo teer en dicht de nabijheid van de Heere beleidt en daaruit spreekt, kun je toch niet opeens een gebed om wraak uitspreken. Wraak over de goddeloos, de mannen des bloeds. Mannen die Gods naam lasteren, die de zonde beminnen. Niet dat zo'n gebed niet mag, wij bidden dat denk ik elke dag. En wie aan tafel bidt, onze Vader die in de hemel zijt, uw koninkrijk komen, bid om wraak. Want als God komt op de wolken, dan weten we ook wat er gaat gebeuren. Om te oordelen de levenden en de doden. En dat gebed hebben wij van de zaligmaker geleerd. Hij bad ons dat voor. We mogen dat ook bidden. Niet om zelf het zwaard ter hand te nemen, maar om het oordeel te leggen in de handen van hem die rechtvaardig oordeelt. Ook om recht te doen aan het verschrikkelijke van het onrecht. Wat is het een zegen, gemeente, dat God het onrecht niet laat gaan, maar straft. Op zijn eigen tijd, maar hij straft het. Maar past dat wel bij deze psalm? We zouden verwachten, dit is een persoonlijke belijdenis van David. Een hele tere, ontroerende belijdenis. En dan in één keer verlegt hij de aandacht naar de mensen om zich heen. Ik denk dat het juist bij deze psalm hoort. De troost van Gods alomtegenwoordigheid is ook dat we gaan haten wie God haat. En als we dan kijken, gemeente, naar deze slotwoorden, dan lijkt het dat David in eerste instantie anderen op het oog heeft. En dat hij voor zichzelf dan uitspreekt zonder woorden, ik sta aan de goede kant, ik dien de Heer, ik vrees de Heer, ik heb de Heer lief, maar er zijn mensen om me heen die God niet lief hebben en ik bid God om straf. Maar dan vergeten we één ding. Dan vergeten we de troost van Gods alomtegenwoordigheid. Want God moet ons vooral beschermen, niet tegen het gewelddadige karakter van de duisternis dat op ons afkomt, maar voor de duisternis dat leeft, ook na ontvangen genade, in ons hart. Want dat gebed om wraak wordt toegespitst aan het slot van deze psalm. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. En zie of bij mij een schadelijke weg zij. David bidt niet, Heere, wilt u mij bewaren voor die goddeloze mens die mij misschien verleidt om van de weg met u af te gaan en een verkeerde afslag te nemen die uiteindelijk leidt tot een leven in de duisternis. Nee, het probleem zit niet bij die ander, het probleem zit in uw en mijn hart, een dwaalziek hart. En juist omdat David zo sterk de alomtegenwoordigheid van God in zijn leven ervaart, weet hij ook wat voor duistere krachten huizen in zijn hart. En daarom bidt hij dit gebed. Om wraak, om gericht over de macht van de duisternis, de macht van de zonde, waar David het nog elke dag mee te stellen heeft als hij een blik naar binnen slaat. Ik denk, gemeente, dat hier op dit moment ook een ontroerende trek naar boven komt van de tere vrezen des Heeren. En ik citeer maar gewoon de schrift, dat is te wijken van het kwaad. En dat hebben wij in deze tijd ook hard nodig. Wie dicht bij God leeft, haat de zonde. Maar krijgt het om die reden ook te stellen met wat er leeft in zijn eigen hart. Die zoekt het probleem van deze tijd niet meer bij die ander. Maar die buigt in ootmoed voor God en trekt zich terug in de stilte van de binnenkamer. Die verootmoedigt zich voor de Heere vanwege zijn eigen schuld en vanwege zijn eigen zonde. Ook wanneer wij deze tijd zo beleven wellicht, als een beproeving van de hand van de Heere en als een oordeel van God over ons leven. Niet over het leven van die ander, over ons leven. Dan wordt toch in de nood van deze tijd ook dit gebed geboren. Beproef mij, ken mijn gedachten en zie of bij mij een schadelijke weg zij. En leid mij op de eeuwige weg. Gemeente, ik wens u in het licht van dit woord een behouden thuiskomst. Amen.